Goedemorgen, gemeente, gasten en luisteraars. Hartelijk welkom in deze catechesedienst, waarin uitgebreid zal worden ingegaan op de ambten in de kerk. Dominee van der Dussen zal hierbij voorgaan. Mijn naam is Jouke Laakveld, ik ben ouderling van dienst en na afloop van het eerste gedeelte van deze dienst staan Alt en ik achter in de kerk om eventuele vragen naar aanleiding van de preek of onze gemeente te beantwoorden. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 die komen in het tweede gedeelte van de dienst bij elkaar. En na afloop van het eerste gedeelte van deze dienst staan er straks op de beamers aanwijzingen voor het verloop van het tweede stuk. En daar beginnen we dan weer mee om 11 uur. De organist, pianist is Azeko Peten. De collecte is voor Felix Kohol. We zijn blij en God dankbaar voor de geboorte van Simon Han Yi. Hij is de tweede zoon van Arjen en Bin Treurniet en de broer van Maarten. Het gaat goed met hen. In de contactsleutel hebt u kunnen lezen dat er voor vanmiddag een bijeenkomst van de werkgroep Open Gemeente was gepland. Die gaat niet door, dus vanmiddag is die bijeenkomst er niet. We zingen nu lied E189. En na een moment van stilte, foto en groet, zingen we Psalm 117. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Laat ons stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Jullie kinderen mogen nu naar voren komen. En Agnes komt ook naar voren.
Ga je niet mee? Wat de kinderkant is, want hier komen er maar een paar. Zullen we zo vertellen dan een keertje? Dat is niet zo'n probleem voor jullie, denken. Nee. Nou, het verhaal van vandaag gaat over twee meneren die heel erg verschillend zijn. Die zijn zo verschillend dat ze, ik denk, niet eens bij elkaar op bezoek komen. En ze wonen in hetzelfde land, maar zo verschillend zijn ze. En die ene meneer, die heet Petrus. Daar hebben jullie vast wel eens van gehoord. En de andere meneer heette Cornelius. Dat is ook wel een mooie naam, hè? Cornelius. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Wel eens toch, oh gelukkig. Ik zeg nou niet meer meneer, maar het zijn wel meneeren. Maar ik zeg nou verder gewoon Petrus en Cornelius. Maar dan moet je wel bij denken dat we het over echte meneeren hebben. Petrus, daar weten jullie vast nog wel, dat was een vriend van Jezus. En die was van dat verhaal van drie keer zeggen dat hij Jezus niet kende, weet je wel, dat verdrietige verhaal. En drie keer zeggen later dat hij heel veel van Jezus hield, weet je wel, die Petrus. Nou, die Petrus die had het heel erg druk. Het was een Joodse man natuurlijk, want het was een leerling van Jezus. Die moest aan iedereen gaan vertellen het verhaal van Jezus. Jezus was al in de hemel. Die had de geest gegeven, weet je wel, dat ze dat werk konden. Dat was zijn werk geworden, had Jezus gezegd. Ga het aan iedereen vertellen. En daarom deed hij dat. Het was een Joodse man en hij vertelde het alleen aan de Joodse mensen. Niet aan die Romeinen hoor, die daar de baas speelden in hun land. Daar ging hij niet op bezoek. En daar ging hij niet tegen praten. Want hij was een Jood en hij had zijn eigen regels. En zijn eigen mensen en zijn eigen wetten. Nou, er waren een heleboel wetten die ze lang geleden van God hadden gekregen. En die hoeven we gelukkig niet allemaal te onthouden en te vertellen. Maar eentje moet ik nou even zeggen. Want die heeft straks in het verhaal, speelt die een belangrijke rol. Er was een wet die zei wat voor soort dingen de mensen mochten eten, de Joden. Wat voor soorten vlees. Het ene soort vlees van dieren mochten ze niet eten. En de andere dieren mochten ze wel eten. Dat moet je goed onthouden. Dat was een wet, lang geleden gegeven. En dat deden ze. Dat deden ze allemaal, de Joden. Nou, dat was Petrus die het heel druk had met het vertellen over Jezus. Nou komt die andere meneer, Cornelius. Een hele andere man. Het was een Romein. Nou, dan weet je het wel. Een Romein die in Israël woonde. Hij was iets in het leger. Hij had wel 600 soldaten onder zich. Daar was hij de baas over. 600. Dat is 2 keer zoveel als hier. Maar dan als alle stoelen bezet zijn. Zoveel soldaten. Daar was hij de baas over. Het was vast een soort kolonel of luitenant of zoiets belangrijks in het leger. En het was eigenlijk dus wel een hele gewone Romein. En toch was er iets bijzonders met deze Romein. Hij geloofde in God. En dat kwam niet zo vaak voor. Hij ging bidden tot God. Hij gaf geld aan de armen en niet een klein beetje. Hij gaf veel geld aan de armen. En hij zorgde heel goed voor al die 600 soldaten. Het was een hele bijzondere Romein, Cornelius. En nou begint het. Op een keer had Cornelius een droom. Nou, je weet wat een droom kan, hè? De gekste dingen kunnen er in een droom. Nu was er in de droom van Cornelius zomaar iemand die zei tegen hem: je moet in Joppe, dat is een plaats, een heel eind verderop, Petrus gaan halen. Wat is dat nou toch voor een rare droom? Petrus gaan halen? Wie is Petrus? En precies werd verteld waar hij Petrus kon vinden. En hij werd een soort van wakker uit de droom en dacht: Petrus gaan halen? Ik doe het gewoon. Het is vast belangrijk, anders had ik het niet zo duidelijk gedroomd. En hij had knechten, want het was natuurlijk ook een rijke man. En die zei: jullie moeten naar Joppe gaan en jullie moeten daar een Petrus op gaan halen en hier naar mijn huis brengen. Nou, gekke droom. Maar het gebeurde. Petrus in Joppe, die wist daar natuurlijk helemaal niks van. Maar Petrus in Joppe, die was boven op het dak, want ze hadden daar platte huizen en daar zat een dak op en dan kon je op lopen of dan kon je op staan of dan kon je op zitten. Hij was juist op het dak aan het bidden. Dat deden ze daar vaak, een mooi rustig plekje. En die kreeg toch een gekke droom. Nou, dat was echt zo raar. Er kwam uit de lucht, uit de hemel, een soort laken naar beneden. En het leek net of iemand het zo vasthield. En in dat laken, wat zo naar beneden kwam, zaten allemaal dieren. Gekke droom, hè? Maar ja, met dromen kan alles natuurlijk. Daar zaten dieren in die de Joden wel mochten eten. En daar zaten dieren in die de Joden niet mochten eten. Daarom vertelde ik net even van die wet. Dat was heel gewoon voor de Joden. Sommigen mocht je wel eten en sommigen mocht je niet eten. Petrus, die ziet dat laken en dat kleed en denkt: wat heeft dat nou te betekenen? En dan hoort hij een stem en die zegt: Petrus, pak maar een van de dieren en ga het maar slachten. Ga er maar lekker van eten. Nou, het was bijna etenstijd. Maar Petrus zei meteen: oh nee, dat ga ik niet eten. Nee, ik heb dat geleerd, dat staat bij ons in de wetten. Ik ga dat niet eten, ik ben een Jood. Ik ga niet een van die dieren eten. Voor de tweede keer zei die stem: ja, maar God zegt dat het mag. Jij mag gewoon een van die dieren pakken en opeten. Klaarmaken en opeten. Tweede keer. Nee, zei Petrus, echt niet. Ik kan het niet. Ik heb dat zo niet geleerd. En dan voor de derde keer, weet je nog, van Petrus, van drie keer. En voor de derde keer zei een stem: als God zegt dat je het op mag eten, dan mag je het ook opeten. Nou, zie je, als je na moet denken dat je van die rimpels krijgt, ik denk dat Petrus er een heleboel kreeg. Wat moest hij nou toch met zo'n droom beginnen? Mocht hij nou wel die dingen opeten, of mocht het nou niet? En hij had nog zo de rimpels in zijn hoofd. Toen hoort hij beneden iemand roepen: Petrus, kom eens naar beneden, er is iemand voor jou. Nou, wij weten wel wie het zijn, hè? Wie waren er bij Petrus aangekomen? Die knechten van Cornelius die Petrus moesten halen. Dat was dezelfde. Dus hoort Petrus daar tegen een paar mannen zeggen: Petrus, wij komen jou ophalen. Wil je bij onze baas Cornelius, de hoofdman, komen in zijn huis? Bij een Romein in huis komen ook nog. En het dieren eten. Wat heeft dit toch allemaal te betekenen? Maar goed, Petrus deed wat hij moest doen. Kom maar even binnen. En ja, we moeten eerst even uitrusten, want terug naar Cornelius' zijn huis, dat is zo'n lange reis. Hij is wel meegegaan, Petrus, gelukkig wel. Maar hij had ook heel veel tijd om na te denken. Dan konden zijn rimpels een beetje weggaan. En hij begon heel langzaam te begrijpen wat de bedoeling was van al die dromen en van die dingen die er gebeurden. En toen hij bij het huis bij Cornelius aankwam, toen vertelde Cornelius wat hij had gedroomd aan Petrus. En Petrus vertelde wat hij had gedroomd aan Cornelius. En toen wisten ze het allebei. Natuurlijk moest hij ook tegen Cornelius gaan vertellen over Jezus. Jezus had gezegd: ga tegen iedereen vertellen. En er waren niet natuurlijk alleen de Joodse mensen, maar ook de Romeinen. En later weer andere mensen en nog meer andere mensen. Anders hadden wij het nooit geweten. Dat was het begin. En dan moest Petrus leren met van die rare dromen. Nou, en daarna werd het groot feest bij Cornelius in huis. Want Cornelius, die werd gedoopt. En zijn familie werd gedoopt. En zijn knechten werden gedoopt. En ik geloof zelfs soms een paar van zijn soldaten. Die werden allemaal gedoopt. Dat was een feest. En nou gaan jullie niet meteen naar boven, want daar zou het ook wel feest worden, want jullie gaan over dopen praten. Maar jullie gaan straks over dopen praten boven in het tweede stukje van de dienst. En nou mogen jullie nog even op je gewone plaats waar je net zat zitten. Ja, dat is anders, hè, dat is anders. Oh, er blijft er één zitten.
Zullen we bidden? Heere God, we danken u dat voor iedereen is. Het verhaal van Jezus, onze Heer. Voor Cornelius. Voor mensen die er vies uitzien. Voor onbelangrijke mensen. Voor kinderen en stokouden. En we danken u dat we zo allemaal hier bij elkaar horen in de kerk. En we bidden u om een fijne zondag. Wilt u het straks in de kinderbijbelklas goed maken? Dat ze meer gaan snappen over de doop. En wilt u ons, als we over ouderlingen en diakenen het hebben, ook helpen om dan bij de kern toch weer uit te komen? De kern van uw liefde voor ons. Zo bidden we om uw nabijheid en zegen in Jezus' naam. Amen. Twee stukjes heb ik uitgekozen. Eén van die Petrus waar het net over ging. Die heeft ook een brief geschreven. En uit die brief gaat Hans van der Veen voorlezen. En ook uit Ezechiël 34.
Ezechiël 34 eerst. De Heer richtte zich tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen: dit zegt God de Heer. Wee jullie, herders van Israël. Want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas. Jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren. Maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken. Zieke dieren niet genezen. Gewonde dieren niet verbonden. Verjaagde dieren niet teruggehaald. Verdwaalde dieren niet gezocht. Jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid. Ze dwalen rond in de heuvels en hoog in de bergen. Over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid. En er is niemand die naar ze omziet. Niemand die naar ze op zoek gaat. Daarom, herders, luister naar de woorden van de Heer. Zo waar ik leef, spreekt God de Heer, mijn schapen hadden geen herder. Ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden. En jullie herders keken niet naar mijn schapen om. Jullie hebben alleen jezelf gewijd, maar niet mijn schapen. Daarom, herders, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer. Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen. Zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden. Ik zal mijn schapen uit hun mond redden. Ze zullen ze niet meer eten. Dit zegt God de Heer. Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 1 Petrus 5. Ik doe een beroep op de oudste onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus lijden, en omdat ik, evenals u, zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u: hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig, zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u, wanneer de hoogste herder verschijnt, de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt.
Allemaal dromen we er misschien wel eens van dat Jezus de Heer zelf naar ons toe komt. We horen altijd alleen maar over hem. En zou hem zo dolgraag eens vastpakken en eens willen dat hij wat tegen jou zegt. Net zoals dat hij wat zei tegen vrouwen en mannen en kinderen toen. Ouderlingen en diakenen en dominees zijn ervoor bedoeld dat dat op een of andere manier gebeurt. Dat als er een diaken op bezoek komt, dat je denkt: oh, nou maak ik iets mee van die zieke mensen toen. Ik krijg nu hele lieve hulp van de Heer Jezus. Hij stuurt die vrouw, die man op mijn dak. Of dat als er een ouderling op bezoek komt en denkt: oh fijn, nou kan ik even mijn boeltje op de Heer Jezus afwentelen. Daar zijn ze voor bedoeld. je het gevoel geven dat Jezus zich met je bemoeit. Dat een kerkenraad iets heeft waardoor je zegt, hey, onze gemeente die is nou als een kudde schapen en blijft goed bij elkaar en we hebben het goed samen en ze kijken naar ons om en ze zijn goed voor ons. Een beetje het gevoel dat de goede herder zich met ons bemoeit. En zo werkt het dus niet altijd. Wie heeft er wel eens een boek van Maarten 't Hart gelezen? Oh, dan weten er genoeg mensen dat Maarten 't Hart, zo oud als die is, nog altijd heel veel heeft te zeggen over wat er in de kerk niet deugt en wat er in de Bijbel niet deugt. En misschien weten ze dan ook dat Maarten 't Hart wel eens geschreven heeft over een ouderling die op bezoek kwam. Nou, het was verschrikkelijk. Het was in één woord verschrikkelijk. De ouderling van Maarten 't Hart, dat is, daar kan je maar één ding van wensen, wegwezen. Vreselijk. Nou, ook de scherpste critici van de kerk zeggen, nou, dat was al een tikkeltje overdreven. Maar het was geen pure onzin. Helaas. En ik ken mensen die mij verhalen vertellen waar ik van schrik. Denk ik, nou, dat is dus niet goed afgelopen met de ouderling of de dominee op bezoek. Vreselijk. En ik ken verhalen van mensen die zeggen, nou, die kerkenraad, ik heb meer last dan gemak van hoor in de kerk. Wat is dat toch? Het zou zo mooi kunnen en moeten zijn en in de praktijk kan het tegenvallen. Ik ben met Ezechiël thuis in aanraking gekomen. Ik dacht, dat moet het eerst gelezen worden. Want in Ezechiël is het de Heere God die met een priemende vinger tegen al die diakenen en ouderlingen en dominees die niet deugen zegt, eruit! Komt op plaatje. Ontslagen. Nu. Ik ga kort door de bocht. Want Ezechiël leefde 600 jaar voor Christus. En toen waren er echt nog geen dominees en ouderlingen en diakenen. Maar er waren wel herders van het volk. En dat waren de leiders. En dat waren in het bijzonder de profeten. En Ezechiël zegt, jullie had ik, de Heere God zegt bij Ezechiël, jullie had ik bedoeld dat jullie goed voor de gemeente zouden zorgen, voor het volk, voor de schapen. En jullie hebben ze geterroriseerd. Hans las het net zo voor dat het dichtbij kon komen. Die schapen, die zijn wreed behandeld en hard. Het lijkt nergens naar. Dit is schrikwekkend. Zo boos als de Heere God zich maakt over mensen die aangesteld zijn om iets van het herdergevoel aan de mensen te geven. Schrikwekkend. Zo duidelijk is het dat de Heere God zegt, ik kan helemaal niks meer met jullie. Wegwezen. Laat mij het zelf maar doen. Als ik mijn volk aan jullie toevertrouw, het wordt een ramp. Doe het zelf wel voortaan. Laat mij de herder wezen. En dat is nou precies dat gevoel van, och, hadden wij de Heer Jezus zelf maar over de vloer. En niet zo'n ouderling die misschien wel zijn best doet, maar hadden wij de Heer Jezus zelf maar over de vloer. Er zijn heel wat mensen in de loop van de jaren de kerk uitgegaan. Onder andere omdat ze teleurgesteld waren in, zoals een goede bekende van mij het altijd uitdrukt, Gods grondpersoneel. Ja, zegt hij, ik geloof nog wel in God hoor, maar zijn grondpersoneel, ik heb het er helemaal mee gehad. In Ezechiël zit een botsing tussen het goddelijke en het menselijke. En op het volgende plaatje heb ik ze naast elkaar gezet. Met een schril contrast. Een kerk die zijn tijd gehad heeft. Met graffiti erop. Mensenwerk. Tegenover goddelijk licht. schijnen 4 miljoen mensen in Nederland op zoek te zijn naar dat goddelijk licht. Ze lopen de kerk voorbij. Ouderlingen, diakenen, herders van de kudde, dominees. Nee, dank u. En in Ezechiël 34 zegt God, ik begrijp het en ik ga het anders doen. Ik ga zelf de kudde weiden. Dan weet ik zeker dat er wat van terecht komt. En dan is de grote verrassing dat ze in het Nieuwe Testament er toch weer zijn. De mensen die door God gevraagd worden om er voor de kerk, voor de kudde te zijn. 1 Petrus 5. In hele duidelijke woorden zegt hij het, ik doe een beroep op de oudsten onder u, hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Hoed Gods kudde. Na Ezechiël heb ik met deze woorden rondgelopen. Ik dacht, wat neemt God een wonderlijk risico door er nou weer mee te beginnen. Weer mensen in te schakelen. Terwijl het in het Oude Testament zo hopeloos fout liep. Wat zeg ik, terwijl het in de tijd van Jezus ook zo hopeloos fout liep. Want met die fariseeën en schriftgeleerden was het natuurlijk precies hetzelfde. Dat Jezus zei, wegwezen jullie, zo kan het niet. Laat mij het maar doen. Wat een risico neemt God. Om nu toch weer te zeggen, Ad, wil jij dominee worden? Kees, wil jij ouderling worden? Klaasien, wil jij diaken worden? Wat een risico. Petrus heeft wel iets van die les van Ezechiël meegenomen, want hij geeft een paar stevige instructies. Doe het niet gedwongen, maar vrijwillig. Dat is de eerste instructie. Dus als je zegt, nou dan moet het maar, dan zal ik dat doen, want we moeten toch allemaal onze schouders eronder zetten. Oh, zegt Petrus, niet aan beginnen. Dan moet je vooral geen hoeder van de kudde worden. Als je het doet, vrijwillig. Met liefde. Met plezier. Doe het niet, dus de tweede instructie, om er zelf beter van te worden. Maar met belangeloze toewijding. Belangeloos. Doe het niet om er beter van te worden. Doe het uit liefde. Stel u niet heerszuchtig op, maar geef het goede voorbeeld. Dat is een hele aparte. Stel u niet heerszuchtig op. Zeg, zo gaat het. Zo doen we het. Zo moet het. Een voorbeeld. Ja, ik weet niet precies hoe jij dat doet, maar ik doe het zo, bidden. Ik doe het zo, Bijbel lezen. Ik doe het zo, vertrouwen op God. Nou, dat helpt natuurlijk al een heel stuk. Als de dominees en de diakenen en de ouderlingen het niet gedwongen doen en het niet doen om er zelf beter van te worden en zich niet heerszuchtig opstellen. Het valt me ook op dat het woord herder in 1 Petrus enkel en alleen op Jezus wordt toegepast. Niet op Ad en Kees en Klaasien. Enkel op Jezus. Het is alsof Petrus wil zeggen van ja, ho, wacht, hè, we hebben echt alleen maar de goede herder, niet al die mensen. Die staan wel in zijn dienst. Maar we hebben maar één herder. De herder en hoeder van uw zielen. 1 Petrus 2. En hier 1 Petrus 5. De hoogste herder. En toch. Neemt God mensen in dienst. En zegt hij. Willen jullie ervoor zorgen. Dat mensen het gevoel krijgen. Dat de Heer Jezus bij ze over de vloer komt. Toch. Dit tegenovergestelde dat we moeten kiezen tussen het goddelijk licht, de Heer Jezus zelf, en dat aftandse mensenwerk, dat blijft het niet. Op de volgende dia heb ik een brug afgebeeld en daarbij de Heilige Geest genoemd. De Heilige Geest die slaat de brug van God naar de mens. Ik kom hierbij uit dat we in 1 Petrus iets vinden van het besluit van de Heere God om er zich niet bij neer te leggen. dat mensen er vaak zo'n rommeltje van maken. Ik weet het, zegt de Heere God. Ik heb ook het initiatief naar me toe gehaald. Maar ik leg me er niet bij neer. Ik blijf denken dat mensen prachtige wezens zijn die iets van de Heere Jezus kunnen overbrengen. Sterker nog, ik blijf denken dat mensen prachtige wezens zijn die op mij lijken. Het beeld van God. Het hele Nieuwe Testament is er vol van dat daartoe de Heilige Geest is uitgestort. Om ons te herscheppen naar het beeld van God. Zo dat we gaan lijken toch weer en steeds meer op God. De Heere God neemt een geweldig risico, maar hij doet het in de kracht van de Heilige Geest. Zegt hij, ja, en toch, ik blijf erin geloven dat die mensenkerk van jullie, met menselijke hoeders van de kudde, jullie het gevoel kan geven, hier ontmoeten wij God zelf. Hier maken wij contact met de goede Herder. Het is dus ook niet minder. Een kerkenraad is niet het management. Een diaken is niet een gewone sociaal werker. Een ouderling is niet een mevrouw of meneer van de servicedienst. Daarom heet dit het bijzondere ambt. De kudde van God hoeden. Daar gaat het om. In dienst genomen worden om onder de hoogste herder dienst te doen voor mensen met dit effect. Hé, er wordt voor ons gezorgd. Er wordt naar ons omgekeken. Wij maken contact met de Heer Jezus. Concreet, laatste plaatje. Het gaat om herderlijke diakenen, herderlijke ouderlingen en een herderlijke kerkenraad. Van alle drie zeg ik een paar dingen. Want eerst het minste, want daar hebben we kort geleden het nog uitvoerig over gehad met de dienst over de 7 werken van de barmhartigheid. De diakenen, die het ook niet allemaal zelf doen, maar wel die gemeente aansporen om alsmaar barmhartiger te worden, in daden vooral. En dus, als diakenen op pad gaan, dan zie je ergens die goede herder komen, die, zoals het hoort en zoals het in Ezechiël 34 staat, de gewonde schapen verbindt. En de zieke dieren geneest en de zwakke dieren laat aansterken. Een diaken is een herder, toch in dienst van de herder die zorgt voor zieken en gewonden en aangeslagenen. Herderlijke diakenen en herderlijke ouderlingen, de vrouwen en mannen van het woord. In Ezechiël heeft God vooral de profeten op het oog. Die falen. In hoofdstuk 13 kan je dat allemaal vinden. Jullie liegen de mensen voor, zegt hij. Jullie jagen de mensen met jullie leugens angst aan. En jullie roepen de schuldigen niet tot inkeer op. Ouderlingen die in dienst van de hoogste herder zijn, doen dat dus wel. Die durven, als ergens grove fouten gemaakt worden, te zeggen, maar zo toch niet. Dat doen we zo toch niet. In de kerk, in de wereld, bij de Heere God. Die komen met ware woorden, de troost van het evangelie. Ik heb het meegemaakt, in alle eenvoud, op een ouderling op bezoek. Dat was een stukje uit de Bijbel. Ging bidden met mij en met Connie. En het was goed. Heel eenvoudig. niks professioneels. Maar het was het wel. Een herderlijke kerkenraad. Geen managementteam. Maar een raad die een kudde schapen, die voor je het weet uit elkaar geslagen wordt, overal gaan ze heen, die samenbindend werkt, op een lange let, naar beste weten, probeert de eenheid te bevorderen en zo ervoor wil zorgen dat niet alles loszand wordt, maar er saamhorigheid groeit bij alle verschil van mening en ervaring. De liefde tot de Heer. Daar is het voor. En wij blijven heen en weer gaan, denk ik, tussen die twee polen, Ezechiël 34 en 1 Petrus 5. Af en toe dat Ezechiël 34 gevoel, teleurstelling. Ja, sommige broeders en zusters hier zijn teleurgesteld in hoe de kerkenraad handelt, hoe die het ook naar beste weten doet. We hebben afscheid moeten nemen in de loop van de jaren van mensen die hun eigen verantwoordelijkheid hadden, maar ook niet zulke fijne herinneringen hadden aan gesprekken van met ambtsdragers. Blijven kwetsbaar. Zeer kwetsbaar. En de andere pool is 1 Petrus 5. Dat God zegt: ik ga wel op deze weg door. Ik blijf erop mikken. Dat mannen en vrouwen in dienst van de Heer jullie het gevoel kunnen geven: de Heer Jezus komt bij ons over de vloer. En dat betekent dat wij heel nederig dienen te zijn. Ook moedig. Vaak om vergeving hebben te vragen. En tegelijk verwachtingen mogen hebben van onze Heer en van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen. Psalm 79, het vijfde vers. Hoe God als de goede herder met ons door de eeuwen heen trekt. Thank you. Laat ons danken en voorbeden doen. We danken voor de geboorte van kindje. Treur niet. Ik miste, Jouke, of het een jongen of een meisje is. Kan jij mij dat nog zeggen?
Het was een jongen, Simon Han.
Simon Han. Dank. Sommigen van ons stonden deze week aan een graf. De vader van Christo Wijs is overleden. En de vader van Lea Venderbos. Wij willen hen aan onze God opdragen. En die priemende vinger van ontslag. Zo gaat dat niet heel erg vaak. Maar er zijn wel mensen van wie het contract niet wordt verlengd. En het effect is soortgelijk. We zullen ze niet vergeten in ons gebed. Ik ga voor in gebed. Lieve Vader in de hemel, wij prijzen ons gelukkig dat u het initiatief naar u toe getrokken hebt. Wij danken u voor de Heer Jezus. Bij hem weten wij ons in goede handen. Soms zeggen we met David, het is ons liever te vallen in de handen van God dan in die van mensen. Wij staan ook moedig voor u in de kerk als mensen die in uw opdracht iets willen doen dat met de Heer Jezus te maken heeft en dan fouten maken of er niet in slagen onze goede bedoelingen over te brengen of op een of andere manier ondervinden dat het vertrouwen ontbreekt. We denken met leedwezen aan broeders en zusters die soms al lang geleden de kerk verlaten hebben. En die, lijkt het wel, uw goddelijk licht ergens anders zoeken. In elk geval niet hier en in andere kerken. O Heer, u kent hen in hun eigen keuzes, in hun eigen verantwoordelijkheid. En u kent ons ook in ons hart zeer. En in ons besef dat we bij lange na geen volmaakte kerk zijn. Vergeef het ons, als we ertoe hebben bijgedragen, dat mensen hun heil niet meer in de kerk zoeken, hier niet meer het contact met de Heer Jezus zoeken. We verbazen ons erover dat u ons blijft vragen om grote verwachtingen te hebben van het werk van uw geest en zo ook onszelf niet neer te leggen bij die rampzalige scheiding tussen mensenwerk en uw werk. Zo bidden we u ook om de kracht en het licht van uw geest, dat die ons kerkelijk gemeentelijk leven doorgloeit en dat die aan dat eenvoudige werk van op bezoek gaan bij mensen met ze lezen en bidden, dat die aan dat werk goddelijke glans geeft. We bidden u om de geest, dat die mensen in onze gemeente motiveert en animeert om voor dit werk beschikbaar te zijn, in dienst van de hoogste herder, de kudde te hoeden. We bidden u om de kracht van uw geest en zijn wijsheid, dat waar wij onhandige, goedbedoelende, maar zo vaak de plank misslaande mensen wijsheid krijgen, inzicht, goede woorden. En dat zo door al dat mensenwerk heen uw opzet slaagt. En iets van de gestalte van de Heer Jezus zichtbaar en voelbaar wordt. Door het werk van ouderlingen en diakenen en dominees heen. En wilt u zo doorgaan uw kudde door mensen te hoeden? In genade, in de kracht van uw geest. Zegen zo ook het gesprek dat we straks hebben, hierover. En wijs ons de weg die we als gemeente en ambtsdragers hebben te gaan. We bidden u voor diegenen onder ons die aan een graf stonden. Troost u Lea en Christo en de hunne. En wilt u hen de weg wijzen in een nieuwe situatie in hun leven. We danken u voor de geboorte van Simon. Wilt u zijn ouders gezondheid en wijsheid geven om een goede moeder en vader voor hem te zijn. We bidden u voor mensen die op zoek moeten naar werk. Wilt u ze kennen in de druk die dat legt, ook op een gezin als dat er is? Wilt u ze kennen in de ontmoediging die bezit van ze kan nemen? Wilt u ze handvatten geven bij het solliciteren en het traject zegenen dat ze bewandelen om weer ergens aan de slag te komen? We bidden u in deze crisistijd voor ons land en voor Europa, voor al die miljoenen mensen die hierdoor geraakt worden. We bidden u voor heel deze wereld en al die miljarden mensen, allemaal geschapen naar uw beeld, allemaal vervallen tot duister, allemaal verstrikt in alles wat in deze wereld niet goed gaat. O Heer, u die zo teleurgesteld ook bent over al dat falen, al dat onrecht, al die vervreemding van u. U die toornt over al die menselijke ongehoorzaamheid. Wilt u in Christus Jezus zich ontfermen en uw schepping terechtbrengen en omzien naar al die mensenkinderen van u. Goddelozen tot bekering brengen, de verdrukten helpen, door uw geest de scharen die niemand tellen kan alsmaar doen aangroeien en zo toewerken naar de glorieuze dag van onze Heer Jezus. In zijn naam danken en bidden we. Amen. Voor de collecte gehouden wordt een aansporing tot barmhartigheid. Lucas 6. Wees barmhartig, zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Gulheid, vergevingsgezindheid, vriendelijkheid, het slaat op jezelf terug. De collecte wordt nu gehouden. ging iets te snel. Na die aansporing tot barmhartigheid had ik gedacht dat we gezang 437 nog zouden zingen. Laten we dat dan maar doen straks aan het eind van de catechese bijeenkomst. En laten wij dan nu ons geloof zingend belijden. Genade van de goede Herder, onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie en u allen.